Tiener heb ik dat uit mijn hoofd geleerd. En dat is me altijd bijgebleven. En regelmatig komt dit vers ook in mijn gedachten. Dat is dat vers waar Jezus dan die gelijkenis vertelt. Over de noodzaak altijd te bidden en niet op te geven. Ik heb hem in de NBG geleerd. Jezus, hij sprak de gelijkenis tot hen met het oog erop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. En dan is daar die gelijkenis waar die weduwe recht zoekt bij een rechter en die blijkt onrechtvaardig te zijn. Die schuift haar af, die wil geen recht verschaffen en hij wimpelt haar elke keer weer af. Maar zij blijft aanhouden. En op een gegeven moment heeft hij er genoeg van. En is op een gegeven moment ook bang dat ze op een gegeven moment in zijn gezicht komt slaan. En hij verschaft haar recht. En dan zegt Jezus ook op een gegeven moment. En dan maakt hij de vergelijking met God. God is een rechtvaardige rechter. God is een rechtvaardig God. Zou hij geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, zijn kinderen? Die dag en nacht tot hem roepen. Zal hij hen laten wachten? En dan de woorden. Als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde. Deze gelijkenis vertelt Jezus om aan te houden in gebed. Niet op te geven. Daarom is het belangrijk in je persoonlijk gebed door te gaan. En daar is deze gelijkenis heel duidelijk een aanmoediging ook voor. En ook in ons gezamenlijk gebed doorzetten. Het kan wel eens ontmoedigend zijn als je jaren als gemeente optrekt en je ziet nog niet die doorbraak waar woorden gekomen zijn, waar je op voor gebeden hebt. Maar houd vast, laten we niet verslappen, is het woord wat Jezus hier ook aanreikt. Zal hij dan geloof vinden op aarde? Heel belangrijk dat we ons geloof ook vasthouden, niet opgeven. Dan in het laatste gedeelte van Lucas 18, dat is eigenlijk vlak voordat we die gebeurtenis lezen van Zacchaeus. Dan zien we dat Jezus zijn discipelen wat even apart neemt en dan vertelt hij over wat er staat te gebeuren. Hij neemt hen apart om te zeggen dat datgene wat de profeten reeds voorzegd hebben, dat de Messias zou lijden. Dat ze hem zouden bespotten, zouden geeselen, zouden mishandelen. En dat ze hem zouden doden. Maar ook op de derde dag dat hij weer zou opstaan. Maar de discipelen die vatten het niet. Die begrijpen helemaal niks van. En daarna is dan op een gegeven moment die blinde man die op Jezus nabij Jericho, de Heer Jezus hoort aankomen en zegt, zoon van David, heb medelijden met mij. En de mensen die snauwen hem af, die wimpelen hem af. Maar hij blijft aanhouden, gaat des te harder roepen, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus roept hem dan bij zich. En dan stelt hij een vraag. Een blinde man, waarvan je waarschijnlijk kan zien dat hij niet ziet, vraagt Jezus, wat wil je dat ik je doe? Wat kan ik voor je doen? En hij zegt dat ik weer mag zien. En Jezus, die zegt, zie weer. Uw geloof heeft u gered. En hij kan hem onmiddellijk weer zien. En de mensen die daar getuigen van zijn, die loven God. Een prachtige gebeurtenis. Er is ook een vers, wat ik regelmatig ook in mijn herinnering krijg, in mijn gedachten krijg, ook als mensen komen voor gebed, dan vraag ik heel duidelijk, wat wil je van Jezus? Spreek het uit. Ja, bid u maar. Wat u op uw hart krijgt. Doe ik ook wel eens. Maar ik wil vaak eerst horen, waarvoor wil je gebed hebben? En ook heel vaak, bid zelf eerst. Afgelopen maandagavond had ik een spreekbeurt op een gemeentekamp van de gemeente uit Rotterdam. Die was helemaal in de buurt van Nijmegen, in Groesbeek. Een gemeentekamp. En ik had een boodschap voorbereid. En die begon om 8:00 's avonds. En al die kinderen, allemaal kleine kinderen die erbij zaten. En ja, dan zit je, heb je een beetje studieachtige boodschap had ik voorbereid. En de helft van de groep waren allemaal kleine kinderen. Oei, dacht ik. Dat wordt improviseren. Ging gelukkig heel goed. Ik heb natuurlijk, kinderen ga je wat vragen stellen. En op een gegeven moment, wat is dit en wat is dat? En de kinderen deden mooi mee. En het bijzondere vond ik, dat een aantal kinderen, een aantal tieners naar voren kwamen. Zulke kleine meisjes. Die waren door iets aangesproken. Ik had het over schaamte. Ik wil me niet meer schamen voor de Heer Jezus. Een klein meisje. 4 jaar. Ik zeg, nou, bid eerst maar. Bid zelf voor de Heer, tot de Heer Jezus. En zij bidden gewoon heel open. Het was zo bijzonder. Dan heb ik het meisje gezegend. Een aantal anderen, Jeremie was erbij. Waren verbaasd ook de jonge mensen die ook naar voren kwamen. En dat is zoiets moois, dat kleine kinderen aangesproken worden het woord van God en zelf naar de Heer Jezus toekomen en zelf bidden en voor zich laten willen bidden. Nu wil ik lezen Lucas 19. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan, om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Bekende gebeurtenis, bekend verhaal. Zacchaeus, die hoort dat Jezus in de stad is en hij is zo nieuwsgierig, hij wil hem zien. Hij is wat klein van stuk, dus hij kan niet over de hoofden van de andere mensen heen kijken en verzint een list, klimt in die boom om Jezus te zien. En dan komt Jezus voorbij en merkt hem op en zegt, vandaag wil ik in jouw huis zijn. En Zacchaeus is helemaal blij. Niet alle mensen zijn blij. Er zijn altijd morrende mensen. Er zijn altijd klagende mensen. En die begrijpen dat niet, dat Jezus het huis binnengaat van deze zondaar. Van deze hoofdtollenaar die heel veel mensen heeft opgelicht. Dit zondig mens. Morren is iets waar we allemaal wel eens schuldig aan zijn. Morren over situaties, morren over andere mensen. Begrijp je dat nou? Dat dit kan, of dit mag, of dat hij dat doet, of dat zegt. En ook morren naar God. He, ik begrijp niet, Heer, dat u niet ingrijpt. Ik begrijp niet dat u dat doet. De duivel probeert altijd wantrouwen in het hart van mensen te leggen met betrekking tot het werk van God. Het werk wat Jezus hier wilde doen in het leven van Zacchaeus. Mensen gingen morren. En Zacchaeus was inderdaad iemand die een verkeerd leven had geleid. Hij had belastingen geïnd voor de Romeinen. In die zin een beetje gehuld met de vijand. En had waarschijnlijk ook steeds
te veel gevraagd en had veel in zijn eigen zakken gestopt. Hij had zich flink verrijkt. Waarom had Zacchaeus dat gedaan? Dat staat niet geschreven in dit gedeelte. Ik wil aan de hand van deze gebeurtenis iets duidelijk maken wat gebeurd zou kunnen zijn in het hart en het denken van Zacchaeus. Iets dat herkenbaar is bij veel mensen. Wellicht ook bij jou, bij mij, ook bij volgelingen van Jezus. Er is een valkuil waar we allemaal voor op moeten passen. Door de zondeval zijn er bepaalde leugens gekomen in het hart van de mensen. Waar we allemaal vatbaar voor kunnen zijn. Een van die leugens: ik moet een bepaalde norm bereiken om me goed te voelen. Ik moet een bepaalde norm bereiken om me goed te voelen. Deze norm kan je van je ouders hebben meegekregen, of van andere gezagsfiguren, of jezelf door de tijd je hebben opgelegd. Een gedeelte van deze leugen kan zijn: als ik maar genoeg succes in het leven heb, als ik maar genoeg geld heb, of als ik maar me aan kan sluiten bij die vriendengroep, of bij die mensen in de gemeente, als ik maar dat werk kan doen, of als ik maar dat gemeentewerk kan doen, dan voel ik me goed. En elk van deze dingen die ik opnoem, zijn op zich niet verkeerd. Goed zelfs. Maar als dit de motivatie is om je goed te voelen, dan is er iets mis. Want onze waarde ligt daar niet in. Geld hebben we nodig om te leven, om eten te kopen, om onderdak te hebben. Maar het mag nooit de basis zijn om ons goed te voelen. Want als het ontbreekt aan financiën, dan zouden we ons niet goed voelen. Ik heb vanaf mijn bekering me nooit gericht op geld. Op carrière maken, veel geld verdienen. Ik heb altijd vanaf het begin, ook omdat mijn vader dat heel duidelijk ons heeft meegegeven, zoek allereerst het koninkrijk van God. En God zal altijd voor je zorgen. En ik ben verbaasd als ik terugkijk hoeveel God ons niet gezegend heeft, gewoon die jaren. Heer, we doen gewoon uw werk. En de Heer heeft zo enorm gezegend. Ook op het gebied van financiën. En dat is bijzonder. Maar daar zie je Gods trouw en Gods goede zorg. Anderen, dat is ook iets wat sommigen afgelopen maandagavond enorm had aangesproken, die hadden hun waarde gezocht in vrienden. Horen bij bepaalde vrienden, horen bij een bepaalde groep mensen. Maar als die je teleurstellen, of die trekken weg, voel je dan ongelukkig? Ik heb ook door de tijd wel gezien, en wellicht ook op bepaalde momenten ook in mijn eigen hart bespeurd. Soms kun je een bepaalde norm opleggen. Ik wil zoveel minuten per dag wil ik bidden. Ik moet toch een uur per dag kunnen bidden? Of minstens een half uur, of een kwartier. En als je je daar niet aan voldoet, dan voel je je... Nee, je voelt je niet zo happy en het lijkt net of God niet blij met je is. Want je hebt dat kwartier niet gehaald of je hebt dat niet gehaald. En dat is een valkuil van presteren. Want Gods liefde blijft, die stopt niet met stromen als ik niet voldoende zou bidden. Of dit of dat niet zou doen. Eerlijke vraag, gewoon aan ons allemaal. Wanneer voel jij je goed genoeg? Wat zorgt ervoor dat je over je schaamtegevoel heen komt? Wat moet je daarvoor doen? Wellicht dat Zacchaeus, om zich goed te voelen, besloten heeft: ik wil succes hebben in het leven. Ik wil rijk worden. Het kan zijn dat hij zich geschaamd heeft voor zijn kleine gestalte.
Misschien werd hij op school al gepest. Jongens, weten jullie waar Zacchaeus is? Ik weet niet waar Zach is. Oh, daar is Zach. Ik keek helemaal over Zach heen. Ik zag hem niet. En dat hij ze iets in zijn hart heeft voorgenomen. Ik zal jullie ook krijgen. En dat de ergste pesters misschien extra tol hebben moeten betalen. Het kan zijn dat hij zich geschaamd heeft voor zijn lengte. En dat hij dat heeft willen compenseren. Door zich uit te strekken naar succes. Schaamte hebben over iets wat je verkeerd gedaan hebt, is niet verkeerd. Iets waarover je schuldig voelt, is gezond. Want dan kun je tot inkeer komen, dan kan je tot verandering komen. Maar schaamte hebben over wie je bent, is iets anders. Over je lichaam, over iets in je persoonlijkheid. Dat is niet Gods bedoeling. Wie is er wel eens gepest? Allemaal wel eens, hè? Op een paar minder of meer of mindere mate heeft iedereen er wel eens mee te maken gehad. Ik weet nog goed dat ik zelf op een gegeven moment iets in de hand werkte, mijn voornaam te noemen en dan een vergelijking te maken met een zekere koning Arthur. King Arthur. Ik was een kind en ik zei, ja, er is toch eens een koning Arthur geweest. En toen begon men hoor. Oh ja, koning Arthur. Wat een koninklijke naam. Oh jongens, ik werd steeds boos. En ze gingen maar door. Het was gevolg dat ik als kind van boosheid van mijn kruk afviel, op de tegels terecht kwam. En een poos op de stenen bleef zitten. Wat is het gevolg? Dat in de jaren daarna, als er op een gegeven moment een toespeling werd gemaakt naar die koning Arthur uit de legende uit Engeland, ik dat wegwimpelde, het onderwerp veranderde, want er kwam schaamte omhoog vanwege dat voorval. En dat is maar op zich een kleinigheid. Maar het kan zijn dat je je op de een of andere manier bent gaan schamen voor iets. En dat je dat hebt geprobeerd te compenseren. En een van de valkuilen die ik dan vanmorgen noem, is de valkuil van het presteren. En de titel die ik heb meegegeven aan het woord is: Zacchaeus komt uit de valkuil van presteren en vindt zijn waarde door Jezus. En dat is precies eigenlijk wat mooi in dit gedeelte naar voren komt. Wanneer we een geestelijke nood hebben, dan kunnen we nooit door natuurlijke oplossingen dit oplossen. Proberen we dit wel, dan zullen we zien dat daar verslavingen uit voort kunnen komen of dwanghandelingen. Hoeveel mensen zijn door de tijd niet begonnen met roken omdat je bij een bepaalde groep wilde horen? Of om iets te doen of te drinken of wat dan ook, om er maar bij te horen. Je wil iets presteren om erbij te horen. Ik las een boekje. Een vrouw van een predikant heeft dat geschreven. Ik zal het even pakken. Het heet Van Rups naar Vlinder. Overleven na een burn-out. En ik las daar een bladzij die ik zo dadelijk ook even voor wil lezen. Die heel treffend is, denk ik. Deze vrouw was rond de 45. Energiek, staande in het leven, krachtige vrouw, 5 kinderen. Hielp haar man in de gemeente. En van de een op andere moment kan ze niks meer. enige wat ze kan doen, is huilen en op bed liggen. En zij zegt dan, ze schrijft dan het volgende. De huisarts is op bezoek. Snotterend leg ik de huisarts uit dat ik de hele dag moet huilen en dat er niks te huilen is. Ik heb een lieve man en leuke kinderen. Geen problemen, geen ziektes en geen geldnood. Waarom moet ik dan zo huilen en waarom ben ik dan zo moe? Ik heb de afgelopen weken niets meer gedaan. Ik ben als een baby verwend en nog kan ik geen koffiekopje optillen. Begrijpend kijkt hij me aan en geeft advies. U mag de eerste maanden alleen maar dingen doen die u zelf leuk vindt. Verdwaasd kijk ik terug. Want wat ik leuk vind is als de mensen waar ik van hou het fijn hebben. Zorgen, vertroetelen, gezelligheid maken, koffie zetten, praten en luisteren. Maar dat kan nu niet meer. Daar ben ik te moe voor. En dus vind ik ook niets meer leuk. Een vicieuze cirkel. Kijk mevrouwtje, daar ligt het probleem. U hebt te veel uitgegeven en te weinig teruggekregen. En nu bent u failliet. De enige manier om te herstellen is uw eigen identiteit terug te vinden. En zij omschrijft in het boekje het pittige en ook best wel lange proces wat ze de jaren daarna doormaakt. Dat ze vanaf kinds af aan eigenlijk altijd gedaan heeft wat anderen haar opdroegen. En wat er van haar verwacht werd. Altijd gegeven. Van nature een zorgend type, maar daarin haarzelf voorbijlopend. Want als christen behoor je toch jezelf te geven, behoor je toch er voor de ander te zijn. Maar op een gegeven moment, als je te weinig zelf ontvangt, breekt het lijntje. Het is mooi om gewoon te lezen hoe zij in haar worsteling haar identiteit werkelijk ten diepste vindt in Vader God en de Heer Jezus Christus. En hoe ze zich regelmatig ook terugtrekt, ook 's nachts, gewoon even een uurtje, om uit te huilen, uit te schreeuwen, om bij God te zijn. En dat ze gewoon mag zijn, in plaats van alleen maar te doen. Dat ze uit de valkuil mag stappen van presteren. Voldoen aan datgene wat haar man verwacht, wat haar kinderen verwachten, wat de mensen in de kerk verwachten van haar. Maar dat ze mag stil worden en zeggen, wat wil ik? Wat vraagt God van mij? Wat mag ik doen voor hem? Datgene wat niet anderen van mij vragen, maar wat God echt van mij wil. En dat is een hele worsteling geweest voor haar. Maar ze is er heerlijk krachtig doorheen gekomen en heeft toen het boekje geschreven van Rups naar Vlinder. Enkele symptomen en resultaten van de prestatie valkuil. Een vorm van perfectionisme die je kunt hebben, kan soms duiden dat je deze leugen diep in je onderbewuste op de een of andere manier aanhangt. Alles moet in goede orde zijn. Je huis, bij je kinderen, altijd aanwezig zijn, altijd de stand bijhouden, zo goed mogelijk proberen te scoren. Soms kan er ook een bepaalde boosheid of een wrevel in je binnenste zijn. En eigenlijk heb je een hekel aan bepaalde dingen die je moet doen van jezelf of van anderen. Dat de onbewuste valkuil, die prestatievalkuil, speelt. Ik zal de anderen gewoon maar eventjes noemen. Er kan een gevoel van wanhoop zijn of wetticisme. Het vermijden van risico's, angst, trots, depressie, verslaafdheid en drugs of alcohol. Daar kan allemaal de valkuil onder zitten van dat presteren. En wanneer komt de verandering bij Zacchaeus? Als hij Jezus ontmoet. Als Jezus bewust ervoor kiest, ik wil in jouw huis verblijven. En in de aanwezigheid van Jezus kom je tot ontdekking
waar je fout zit. Waar je verkeerde motieven zijn. En dat het anders moet. En Jezus veroordeelt Zacchaeus niet. Daar lees je niks over. En Jezus negeert de kritiek en het gemoor van de andere mensen en gaat heel bewust mee met Zacchaeus naar zijn huis. Jezus is gekomen om te zoeken wie verloren is en wie gered wil worden. Zacchaeus beseft, ik wil me niet meer schamen. Ik wil niet meer ook dat goede gevoel bij me proberen te houden door maar geld te verdienen en het te vermeerderen. Hij maakt een radicale keuze. Hij zegt, de helft van mijn bezit geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, ik zal het hem viervoudig vergoeden. Wat een krachtige daad van bekering. Het zijn niet alleen woorden. Jezus, ik ga van u af aan eerlijk zijn. Ik ga vanaf nu u volgen. Nee, hij zegt, nee, ik ga de helft van mijn bezit weggeven. En iemand die ik onrecht heb aangedaan, die ga ik het 4 keer vergoeden. Dat is bekering. Soms is het heel belangrijk om de daad bij het woord te voegen. Afgelopen week was een andere bijeenkomst. En dat was met ook een aantal mensen die zich hebben laten dopen het afgelopen jaar. En één broeder die zich ook heeft laten dopen, heel eerlijk, zei, ik kan die persoon niet vergeven. Echt wanhopig, zei hij. Ik kan dat niet. In de groep, in de grote groep. Maar ongeveer met 25 mensen. Het was zo mooi om te zien dat zeker een drietal mensen iets getuigde hoe God hen had geholpen om te vergeven. Om heel specifiek te zijn wat ze daarin hebben moeten doen. En dat ze heel bewust, het viel me op bij verschillende dat ook zeiden, ik heb toen heel bewust contact moeten zoeken met die persoon. Om die stap te zetten om die persoon ook te vergeven. En dat dit ook direct ook helpt voor die andere man, die broeder, die daar zo mee worstelt, om niet op te geven en te zeggen, nee, dat is waar ik naartoe wil groeien. Om die stap ook daadwerkelijk te zetten. Zacchaeus' ontmoeting met Jezus doet hem veranderen. Na zijn ontmoeting past de betekenis van Zacchaeus' naam mooi bij hem. Zacchaeus betekent rein. Door zijn ontmoeting met Jezus werd hij rein. En dat geldt voor ons allemaal. Een ontmoeting met Jezus reinigt ons. Ik moest ook nog even denken aan Paulus. Paulus die ook Jezus ontmoet heeft. En dan, Paulus die zal ook wel met deze valkuil te maken hebben gehad. Paulus was ook iemand die heeft geprobeerd om te presteren. En we lezen erover in Filippenzen 3, vers 5 tot en met 9. Waar Paulus op een gegeven moment even opnoemt wat er met hem gebeurd is en wat hem veranderd heeft. Hij zegt in Filippenzen 3, vers 5 tot 9, ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was. En behoor tot het volk van Israël, tot de stam van Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Hij presteerde door heel duidelijk de wet te houden. En dan zegt hij in vers 7, maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen gerechtigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er door het geloof is in Christus Jezus. Paulus heeft dat presteren uit eigen kracht, uit eigen gerechtigheid achter zich gelaten. Bij die ontmoeting van Jezus wist hij, daar gaat het om. En zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid ligt nu in zijn geloof door de Heer Jezus Christus. En de rechtvaardiging die God aanbiedt aan ons allemaal, dat is het antwoord ook op de leugen van het presteren, de valkuil van presteren. De rechtvaardiging is Gods antwoord voor ons allemaal. Rechtvaardiging is meer dan het kwijtraken van schuld. God verklaart ons dat we in Jezus Christus rechtvaardig zijn. Dat we heilig zijn, dat we apart gezet zijn. Hij kijkt naar ons en ziet Jezus rechtvaardigheid in ons. Mijn schuld is op zijn rekening gekomen. En al het goed van hem is op mijn rekening gekomen. Al het goede, alle zegeningen is op mijn rekening bijgeschreven. En je bent voor altijd gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus. En God kiest ervoor om niet meer aan onze zonde te denken. De prestatievalkuil die zegt, ik probeer God te behagen door mijn prestaties. En het woord van God zegt, en Jezus zegt, ik behaag God door mijn vertrouwen, door mijn geloof, door mijn rusten in hem. Succes en falen zijn allebei geen goede basis voor eigenwaarde. Maar wij mogen verklaren, ik ben geliefd door God die een grote prijs heeft betaald om mij vrij te kopen. Ik erken dat ik gewaardeerd ben, vergeving heb ontvangen, geheel welgevallig, geaccepteerd en compleet ben in Christus. Zacchaeus is uit deze valkuil van presteren gekomen en vindt zijn waarde door Jezus. Zoals we die allemaal mogen vinden, onze waarde in Jezus. Dit is het woord wat ik met jullie wilde delen vanmorgen. We zullen met elkaar bidden. Halleluja.